Wij gaan nu over tot de bediening van de heilige doop en lezen daartoe het formulier. Het formulier om de heilige doop aan de kinderen der gemeente te bedienen. De hoofdsom van de leer van de heilige doop is in deze drie stukken begrepen. Eerstelijk dat wij met onze kinderen in zonden ontvangen en geboren en daarom kinderen des torens zijn. Zodat we in het rijk van God niet kunnen komen tenzij wij van nieuws geboren worden. Dit leert ons de ondergang en besprenging met het water. Waardoor ons de onreinheid onze zielen wordt aangewezen. Opdat wij vermaand worden en mishagen aan onszelf te hebben, ons voor God te verootmoedigen en onze reinigmaking en zaligheid buiten onszelf te zoeken. Ten tweede betuigt en verzegelt ons de heilige doop de afwassing der zonde door Jezus Christus. Daarom worden wij gedoopt in de naam Gods des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Want als wij gedoopt worden in de naam des Vaders, zo betuigt en verzegelt ons God de Vader dat Hij met ons een eeuwig verbond der genade opricht, ons tot zijn kinderen en erfgenamen aanneemt en daarom van alle goed ons verzorgen en alle kwaad van ons weren of ten onze beste keren wil. En als wij in de naam des Zoons gedoopt worden, zo verzegelt ons de Zoon dat Hij ons wast in zijn bloed van al onze zonden, ons in de gemeenschap van zijn dood en zijn wederopstanding inlijvende, alzo dat wij van onze zonden bevrijd en rechtvaardig voor God gerekend worden. Desgelijks als wij gedoopt worden in de naam des Heiligen Geestes, zo verzekert ons de Heilige Geest door dit heilig sacrament dat Hij in ons wonen en ons tot lidmaten van Christus heiligen wil, ons toe-eigenen hetgeen we in Christus hebben, namelijk de afwassing onze zonden en de dagelijkse vernieuwing onzes levens, totdat wij eindelijk onder de gemeente der uitverkorenen in het eeuwige leven onbevlekt zullen gesteld worden. Ten derde, overmits in alle verbonden twee delen begrepen zijn, zo worden wij ook weder van God door de doop vermaand en verplicht tot een nieuwe gehoorzaamheid, namelijk dat wij deze enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest aanhangen, betrouwen en liefhebben van ganser harten, van ganser zielen, van ganser gemoed en met alle krachten, de wereld verlaten, onze oude natuur doden en in een nieuw godzalig leven wandelen. En als wij somtijds uit zwakheid in zonden vallen, zo moeten wij aan Gods genade niet vertwijfelen, nog in de zonde blijven liggen. Overmits de doop een zegel en ontwijfelbaar getuigenis is dat wij een eeuwig verbond met God hebben. En hoewel onze kinderen deze dingen niet verstaan, zo mag men ze nochtans daarom van de doop niet uitsluiten, aangezien zij ook zonder hun weten der verdoemenis in Adam deelachtig zijn en alzo ook weder in Christus tot genade aangenomen worden, gelijk God spreekt tot Abraham, de vader aller gelovigen en over zulks mede tot ons en onze kinderen, zeggende: ik zal mijn verbond oprichten tussen mij en tussen u en tussen uw zaad na u in hun geslachten tot een eeuwig verbond om u te zijn tot een God en uw zaad na u. Dit betuigt ook Petrus met deze woorden, want u komt de belofte toe en uw kinderen en allen die daar verre zijn, zovelen als er de Heere onze God toe roepen zal. Daarom heeft God voormaals bevolen hen te besnijden, hetwelk een zegel des verbonds en der gerechtigheid des geloofs was, gelijk ook Christus hen omhelst de handen opgelegd en gezegend heeft. Terwijl dan nu de doop in de plaats der besnijdenis gekomen is, zo zal men de kinderen als erfgenamen van het Rijk Gods en van zijn verbond dopen, en de ouders zullen gehouden zijn hun kinderen in het opwassen hiervan breder te onderwijzen, opdat wij dan deze heilige ordening Gods tot zijn eer, tot onze troost en tot stichting der gemeente uitrichten mogen. Zo laat ons zijn heilige naam aldus aanroepen. O almachtige eeuwige God, Gij die naar uw streng oordeel de ongelovige en onboetvaardige wereld met de zondvloed gestraft hebt en den gelovige Noach zijn 8 zielen uit uw grote barmhartigheid behouden en bewaard. Gij die de verstokte farao met al zijn volk in de Rode Zee verdronken hebt en uw volk Israël droogvoets daardoor geleid, door het welk de doop beduid werd. We bidden u bij uw grondeloze barmhartigheid dat ge deze kinderen genadiglijk wilt aanzien en door uw Heilige Geest uw Zoon Jezus Christus inlijven, opdat ze met hem in zijn dood begraven worden, met hem mogen opstaan in een nieuw leven, opdat zij hun kruis hem dagelijks navolgende vrolijk dragen mogen, hem aanhangende met waarachtig geloof, vaste hoop en vurige liefde, opdat zij dit leven, het wel toch niet anders is dan een gestadige dood, om uwentwil getroost verlaten en ten laatste dagen voor de rechterstoel van Christus uw Zoon zonder verschrikken mogen verschijnen door hem onze Heere Jezus Christus uw Zoon, die met u en de Heilige Geest één enig God leeft en regeert in eeuwigheid. Amen. Ik verzoek nu de ouders op te willen staan. Geliefden in de Heere Christus, gij hebt gehoord dat de doop een ordening Gods is om ons en ons zaad zijn verbond te verzegelen. Daarom moeten wij hem tot dat einde en niet uit gewoonte of bij gelovigheid gebruiken. Opdat het dan openbaar worden dat gij al zo gezind zijt, zult gij van uwentwege hierop ongeveinslijk antwoorden. Eerstelijk, hoewel onze kinderen in zonden ontvangen en geboren zijn en daarom aan allerhande ellendigheid, ja, aan de verdoemenis zelve onderworpen, of gij niet bekend dat ze in Christus geheiligd zijn en daarom als lidmaten zijner gemeente behoren gedoopt te wezen. Ten ander, of gij de leer die in het Oude en Nieuwe Testament en in de artikelen van het christelijk geloof begrepen is en in de christelijke kerk al hier geleerd wordt, niet bekend de waarachtig en volkomen leer der zaligheid te wezen. Ten derde, of gij niet belooft en voor u neemt deze kinderen, als zij tot hun verstand zullen gekomen zijn, waarvan gij vader en moeder zijt in de voorzijde leer, naar uw vermogen te onderwijzen, te doen en te helpen onderwijzen, wat is hier op uw antwoord, vader Nieuwenhuizen, moeder Nieuwenhuizen, Heiboer, vader van Manen, moeder van Manen, Nijkamp, vader van Dijken en moeder van Dijken van de Vrede. Ouders, wat is de Heere dan goed geweest door jullie een kind voor het eerst of opnieuw toe te betrouwen, of zelfs kinderen toe te betrouwen, een tweeling, leven gespaard, leven geschonken. En nu vanmiddag te moeten belijden te liggen midden in de dood. Gefeliciteerd, zeggen de mensen. Maar als er iemand gestorven is, als de dood zijn intrede heeft gedaan, dan zeggen we dat niet. Dan zeggen we gecondoleerd. En natuurlijk, er is reden om jullie geluk te wensen. Maar juist vanwege die dood. Die dood die in het paradijs is ingebroken. Die dood die we met ons omdragen. Die dood die op ons wacht. Ja, die geestelijke dood waarin we verzonken liggen. Is er geen reden om geluk te wensen in een oppervlakkige zin. Maar om jullie toe te wensen dat ware geluk. Om jullie toe te wensen om voor God in de dood en in de schuld te mogen vallen en te roepen op dat leven dat uit God is, dat nooit meer sterft, leven dat wij onze kinderen niet kunnen schenken. Dat is ook niet te pakken. Dat is ook niet af te slaan. Gelukkig maar. dan ging het nog niet door. Dan zou daar een machteloze God zijn en een machtige zondaar. Maar nu mogen wij horen de boodschap van het woord van God. Die God die zegt, ik wil. En ze zullen komen. Die God waarvan we lezen in Psalm 87... dat hij nieuwelingen in Sion geboren doet worden. Wat zijn dat nou voor mensen? Filistijnen, Tyriërs, Moren. De laatsten waaraan wij zouden denken. Ze worden in die Godstad ingeleid. Eén voor één toegebracht. En zo wordt die stad toch vol. Zo moeten er ook dus nog kinderen geboren worden. Dat dan jullie kinderen daarin zouden mogen delen. Dat het daartoe zou mogen dienen. Uit de mond der kinderen en der zuigelingen. Hebt gij uw lof bereid en sterkte gegrondvest. O, het is Pinksteren. De dag van de uitstorting van de Heilige Geest. En dan lezen we in Jesaja 44... Ik zal mijn geest gieten op de dorstige. Nou, dan is het mis, zegt iemand vanmiddag in de kerk, want ik mis die ware dorst. Ik dorst naar de wereld. Ik dorst naar mezelf, naar mijn geluk, naar mijn eer. Nou, dan heb u net zo'n hart als ik. Is er dan geen hoop meer? Ja. Water gieten op de dorstige, maar er staat ook iets achter. En stromen op het droge. Waar geen leven is, geen vochtigheid is. Niets kan groeien. Droog, dor. Dood, gescheurde aarde, die ligt te blakeren in de hitte van de zon. Water stromen, niet alleen op de dorstigen, maar ook stromen op het droge. Ouders, leg je vinger daar maar eens bij, ook in de toekomst. En zeg het dan maar, Heere, laten er van die stromen mogen komen. En laten er druppels mogen vallen, ook op mij, ook op mijn kindje, ook op onze kinderen. Ach, dan zullen ze nog uitspruiten tussen het gras. Dan zullen nog kinderen gezien worden als wilgen aan de waterbeken, omdat God er zijn eer in zoekt. Omdat hij dat verbond gestand doet. Hij houdt getrouw zijn woord. Dat mogen we horen. Dat mogen wij vanmiddag ook zien. Dat is een zichtbaar teken. Dan mogen de kinderen daar ook aan denken. Want je bent ook gedoopt, niet waar? Om nou met je naam nog eens te schrijven, ik ben des Heren. Ach, een Jacob. Om je aan te melden voor die liefdedienst. Om te zeggen, ja Heer, ik heb lust om u te vrezen. Als u dan geen lust hebt in mijn dood, dan kan ik geen lust meer hebben in de zonde. Ach, wilt u mij ook aannemen, schoon jong en klein. En laat mij van die grote kudde. En nog een heel klein schaapje mogen zijn. De Heere zegene de bediening van de doop, het leven van zijn Sion bij alle strijd, moeite, aanvechting, verdriet, onmogelijkheid. God is die God des verbonds die trouwe houdt en eeuwig leeft. Die nooit zal feilen in zijn trouw, nog zijn verbond ooit schenden. Die ook nooit zal herroepen hetgeen hij eenmaal heeft gesproken, wat uit zijn lippen ging, blijft vast en onverbroken. We gaan ervan zingen. Uit Psalm 105, het vijfde vers, God zal zijn waarheid nimmer krenken, maar eeuwig zijn verbond gedenken. Dan straks na het amen van de doop staande, voor zover mogelijk, 134 vers 3, dat Heere zegen op u daal zijn gunst uit Sion, u bestraal, 134 vers 3, na het amen van de doop, nu 105 vers 5. Esther, Catharina, Margriet, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Jacob, Jesse, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Aart, Joshua, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Catharina Helena van Dijken, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen. Doen wij nu de dankzegging voor de doopsbediening. Almachtige, barmhartige God en Vader, we danken en loven u dat ons en onze kinderen door het bloed van uw lieve Zoon Jezus Christus al onze zonden vergeven en ons door uw Heilige Geest tot lidmaten van uw enige geboren Zoon. En alzo tot uw kinderen aangenomen hebt en ons dit met een heilige doop bezegeld en bekrachtigd. We bidden u ook door hem, uw lieve Zoon, dat ge deze kinderen met uw Heilige Geest altijd wilt regeren, opdat zij christelijk en godzalig opgevoed worden. En in de Heere Jezus Christus wassen en toenemen, opdat zij uw vaderlijke goedheid en barmhartigheid, die ge deze kinderen en ons allen bewezen hebt, mogen bekennen. En in alle gerechtigheid onder onze enige leraar, koning en hoge priester Jezus Christus leven. En vromelijk tegen de zonde, de duivel en zijn ganse rijk strijden en overwinnen mogen. Om u en uw Zoon Jezus Christus met schaders den Heilige Geest en enige en waarachtige God eeuwiglijk te loven en te prijzen. Amen. Wij willen nu zingen uit Psalm 51, daarvan de versen 4 en 6. Dus uit de 51ste psalm, ontzondig mij met hyssop en mijn ziel nu gans melaats, zal rein zijn en genezen, was mij geheel, zo zal ik witter wezen dan sneeuw, die vers op het aardrijk nederviel. En wat volgt, het vierde en het zesde vers van de 51ste psalm. Gemeente, willen wij met de hulp des Heren stilstaan vanmiddag bij de boodschap van Gods woord, zoals deze tot ons komt in Handelingen 2, de versen 37 tot en met 41. Wij lezen eerst Gods woord en onze tekst. En als zij dit hoorden, werden zij verslagen in het hart en zeiden tot Petrus en de andere apostelen: wat zullen wij doen, mannenbroeders? En Petrus zeide tot hen: bekeert u en een iegelijk van u worden gedoopt in de naam van Jezus Christus tot vergeving der zonden. En gij zult de gave des Heiligen Geestes ontvangen. Want u komt de belofte toe en uw kinderen en allen die daar verre zijn, zovelen als er de Heere onze God toe roepen zal. En met veel meer andere woorden betuigde hij en vermaande hen, zeggende: wordt behouden van dit verkeerd geslacht. Die dan zijn woord gaarne aannamen, werden gedoopt en er werden op die dag tot hen toegedaan omtrent 3000 zielen. Wij willen overdenken de vrucht van Pinksteren. En dan letten wij in de eerste plaats op de vraag van zondaren. In de tweede plaats op het antwoord van Petrus. En in de derde plaats op het werk des Heren. Het gaat dus vanmiddag over de vrucht van Pinksteren. Allereerst de vraag van zondaren. Vers 37, dan het antwoord van Petrus, vraag 38 tot en met 40. En tenslotte het werk des Heren, zoals we dat vinden in vers 41. Gemeente, het gebeurde zo'n 35 jaar geleden in een klein dorpje Nigeria, dat een agent van politie werd gedood. Men wist eigenlijk niet goed in dat dorp dat het om een politieagent ging. Hij kwam in burger. En toen hij omringd werd door de dorpelingen, zei hij het wel. Hij liet ook zijn identiteitsbewijs zien. Maar anderen zeiden: je moet je er niks van aantrekken, het is allemaal gelogen. En zo werd deze man om het leven gebracht. De volgende morgen echter bleek dat het om een sergeant van politie ging. En toen sloeg de schrik die dorpelingen om het hart. Want wat zou nu het gevolg zijn? Ze vluchten weg in alle richtingen. Het grote merendeel van de dorpelingen zocht een goed heenkomen. Die vrees dat dit niet goed zou aflopen bleek ook niet ongegrond te zijn, want de dag daarop kwam een grote politiemacht het dorp binnen. We zien ze nog steeds voorbij komen op een zondagmorgen langs de zendingspost op weg naar dat dorp. En toen ze eenmaal dat dorp hadden bereikt, werden er vele compounds platgebrand en degenen die gebleven waren, werden opgepakt en meegenomen. Als we hier aan denken, kunnen we ons voorstellen wat voor een geweldige indruk de prediking van Petrus heeft gemaakt op die Pinksterdag. Degene die gij gedood hebt, degene die gij gekruisigd hebt, was niet zomaar iemand, maar hij was een man van God. Hij was de Zoon van God. U hebt uw zaligmaker om het leven gebracht. Ja, hij was de Christus van wie gesproken is door de profeten en in de psalmen. En nu is hij verrezen uit het graf. Nu heeft God hem opgewekt uit de doden. En nu is hij het ook die het Pinksteren gemaakt heeft als een voorbode. van de grote dag waarop de levenden en de doden zullen worden geoordeeld. Gemeente, zo heeft Petrus gepredikt, eerlijk en ontdekkend, onbevreesd door de kracht van de Heilige Geest. Hij heeft zijn stem verheven, staat er in vers 14. Dus die eerste Pinksterpreek heeft een geweldige indruk gemaakt op de toehoorders. Grote schrik en beroering waren het gevolg. We lezen in vers 37. En als zij dit hoorden, werden zij verslagen in het hart. En zeiden tot Petrus en de andere apostelen, wat zullen we doen? Mannen, broeders, verslagen. Er staat eigenlijk dat hun hart doorsneden werd. Want gemeente, jongeren, ouderen, heb je dat ook wel eens gevoeld, dat het woord van God als een zwaard, een tweesnijdend scherp zwaard is, dat overal dwars doorheen gaat. Dat het is als een pijl die het hardste hart kan doorboren. In de vertaling van de Bijbel in het Izi, stamtaal dus van dat volk waar dit allemaal plaats had, de Izi-vertaling, daar staat dat hun lever werd gespleten. Dat hun lever er pijn van deed. Waar zit je lever? Ik heb dat zelf nooit geweten, totdat mijn vrouw en ik geelzucht kregen. Hepatitis. Waarschijnlijk als gevolg van het drinken van besmet drinkwater. Nou, dan weet je het wel. Er is eigenlijk ook geen medicijn voor. Als je geelzucht hebt, dan moet je rusten, want je bent doodmoe. Al zou je maar een paar stappen zetten, dan voel je de moeheid en de pijn in je lever. Pijn in je lever kan ook komen door aanhoudend, knagend verdriet, grote zorgen. Wij zeggen ook wel eens, heb je wat op je lever? Kan zelfs komen door plotselinge angst. En dat zouden we vanmiddag ook willen vragen, geliefden, heb u wat op uw lever? Heb je pijn van binnen? Doet je hart zo'n zeer, omdat je tegen God gezondigd hebt? Dat is toch een beeld van de waarachtige bekering. Al is er onderscheid in leiding en diepte. Maar ik zou bijna zeggen, dan krijg je het aan je lever. Misschien wel niet in letterlijke zin, maar u begrijpt hoe ik het bedoel. Dat raakt je hart. Niet alleen je verstand. Niet alleen je gemoed. Maar je hart. Dan is het niet alleen op je lippen. Maar dan wordt het hartewerk. Dat is nu het werk van de Heilige Geest. Vrucht van zijn bediening aan opstandelingen, aan mensen die van nature dood zijn in zonden en misdaden, dan wordt het hart geraakt en het oor wordt doorboord. Staat dan ook als ze dit hoorden. Wat ga je dan horen? Ga je horen dat je tegen God gestreden hebt, ook met al je godsdienst? Dan ga je horen dat je zijn roepstemmen en nodigingen hebt versmaad. Ga je horen dat je God vertorend hebt door je zonde en daaronder word je verslagen. Je wordt een verliezer, een loser, maar wel een gelukkige verliezer. Want je kunt het beter van God verliezen, gemeente, dan strijden ten onder gaan. En zie, dat vernedert nu ook onder de Heere, dat brengt aan zijn voeten, dat doet uitroepen, wat moet ik doen om zalig te worden. Mannen, broeders, wat zullen wij doen. Hoort u dat? Ze rennen niet weg in allerlei richtingen, net als die mensen in dat dorpje Onenjem Iseke. Maar ze wenden zich tot God en tot de ambtsdragers, tot zijn knechten. Ze vallen niet achterover, maar ze vallen voorover. Ze vallen God toe, ze komen onder God terecht. Ze worden aan de zijde Gods gebracht door de liefde. Want waar de wet niet kan brengen, daar brengt de liefde. Tegen liefde kan geen mens op. En als die liefde wordt uitgestort in het uur van de wedergeboorte, gemeente, je vindt benauwdheid. En je vindt ook droefenis. Dat maakt dat je niet alleen vreest, maar dat je ook het met de Heere eens gaat worden. Zij onderwerpen zich aan de prediking van Petrus. Is dat nou geen wonder? Want als de Heere ze nu aan zichzelf had overgelaten, dan waren ze allemaal weggelopen. Of ze waren op hem aangestormd. En ze hadden hem gestenigd, zoals dat ook gebeurd is met Stefanus. Wat zullen wij doen, mannen, broeders? Dat is de vraag van zondaar. En dat is geen vraag waar ze zelf dan nog wel een antwoord op kunnen bedenken. Niet waar, zo kunnen wij wel eens een vraag stellen, hè, om een ander uit te proberen. Zien of die het goed zegt. Of een strikvraag om een ander in de val te laten lopen. Nee, zo is het hier niet. Het is hier een diep ernstige vraag, een vraag die opkomt uit een hart door schuldbesef getroffen en verslagen. Wat zullen we doen? Kinderen, die vraag lijkt wel een beetje op de vraag van de rijke jongeling. Wat moet ik doen, opdat ik het eeuwige leven zal beërven? Maar als twee hetzelfde zeggen, is dat altijd toch niet hetzelfde? Die rijke jongeling had al heel wat gedaan en hij wilde nog wel meer doen. Maar deze mensen zijn uitgepraat. Zij weten niet hoe het verder moet. Ze weten niet eens waar ze beginnen moeten. En zie, dat is nou de heilzame wanhoop die afbrengt van alle vertrouwen op onszelf, eigen werk, eigen gerechtigheid. Wat moet ik doen opdat ik zalig word, is ook uw vraag. Ach gemeente, ik hoop het zo van harte. Dat je zo in de kerk mag zitten met die vraag in je hart. Kom, leg je hart er eens naast, want we hebben dat nodig. Smeek er de Heere om dat hij je hart zou doorboren. En daar die schrik voor het oordeel zal toeslaan. Die droefheid naar God mag worden geboren. Die vraag van die zondaren, wat zullen wij doen? Dat is eigenlijk de vraag van zondag 5 in onze Heidelbergse catechismus. Aangezien wij dan naar het rechtvaardig oordeel van God tijdelijke en eeuwige straffen verdiend hebben. Aangezien, hè? Niet als, indien, hè? Zoals Abbas dat zei nadat hij de holocaust had ontkend. Als ik daar iemand mee heb beledigd, dan bied ik mijn verontschuldigingen aan. Dat is een slag om de arm houden. Maar als de Heere werkt in het hart, dan komt er iets onvoorwaardelijks. Niet als ik dan, ach ja, dan bied ik mijn excuses aan. Nee, ik heb het gedaan. En ik kan het nooit meer goed maken. U bent rechtvaardig als u mij zou verdoemen. Maar Heere, ik kan u niet missen. Ik bezwijk van verdriet. En er is een groot verlangen in mijn hart. Is er nog enige weg, een middel om die welverdiende straf te ontgaan? Dan is het aan onze kant een verloren zaak. Dan kunnen we God niet ontmoeten met de schuld van ons leven. Maar dan zeg je ook, Heere, is er nog een weg? Ik zie geen weg. ik weet geen weg. Maar mocht er nog een weg zijn, zou u mij dan die weg willen openbaren? Maak hem dan bekend. Gemeente, dat is de vraag die we moeten leren kennen. Er zijn duizenden vragen waarop nooit een antwoord komt aan deze zijde van het graf. Maar wie die vraag mag leren kennen, die gaat een antwoord van de Heere krijgen, niet waar? Het antwoord van Petrus. Onze tweede gedachte. Wat zegt Petrus op die vraag? Bekeert u. Zij gaat ze niet zegenen. Hij gaat ze niet zalig spreken. Hij gaat niet zeggen dat heb je niet van jezelf. Dat leert de natuur niet. Dat is een teken dat God begonnen is. Nee, hij predikt de eis, de absolute noodzakelijkheid van de bekering. Hij zegt, bekeert u. Een iegelijk van u worden gedoopt, dat is het tweede. In de naam van Jezus Christus, tot vergeving der zonden. En gij zult de gave des Heiligen Geestes ontvangen. O gemeente, dat is het antwoord van Petrus geweest op die bange vraag van die verslagen zondaar. Gaat hij Christus prediken? Als een dienstknecht van de Allerhoogste gaat hij hem uitstallen, die enige naam onder de hemel gegeven tot zaligheid. Staande voor die verslagen zondaar mag hij hem gaan aanprijzen die gekomen is om te zoeken en om zalig te maken wat verloren was, die middelaar Gods en der mensen. Hij zegt, bekeert u en een iegelijk van u worden gedoopt in de naam van Jezus Christus. Het is dezelfde boodschap die ze hebben kunnen horen van Johannes de Doper en van de Heer Jezus zelf. Maar nu klinkt die weer. Diezelfde boodschap, wat zal het hun een wonder geweest zijn dat ze het dan nog mochten horen. Ik ben er ook wel eens blij mee. Als ze niet weggestormd zijn, ben je er wel eens blij mee. Dat de Heer nog een boodschap heeft voor ons en voor onze kinderen. Och, hij had zelfs een boodschap voor die bloedstad, Jeruzalem, waar de Heer der heerlijkheid is gekruisigd. En kijk, daarin ligt nog een mogelijkheid van zalig worden, zelfs voor die moordenaars van Christus. En dat zijn we ten diepste allemaal, hoor. Moordenaars van God en van Christus en van onze eigen zaligheid. Bekeert u, want waarom zoudt ge sterven? Calvijn zegt bij deze tekst in Handelingen 2, het is slechts een enkel woord, bekeert u. Doch geloof maar dat Petrus uitvoerig gesproken heeft over het wezen van de bekering en de kracht daarvan. Die lieve apostel heeft dus eerlijk met hen gehandeld. Afgesneden alles wat van de mens was. En Christus gepredikt als een volkomen zaligmaker van verloren zondaren. Want gemeente, wordt hij zo niet noodzakelijk in het leven van een mens die met alles vastloopt. Die schuld met schuld vermeerdert en voor wie het nooit meer kan. Een mens die het tekort gaat ontdekken, ook in zijn tranen en gebeden en in zijn verandering. Een mens die die middelaar nodig gaat krijgen. Die gevoelt, ik kan die Christus niet missen. Och, en als hij dan wordt voorgesteld in de prediking, is een dierbaarheid, zijn algenoegzaamheid, zijn volkomenheid, zijn heerlijkheid, zijn zondaarsliefde, zijn gewilligheid. Dan kan het hart zo naar hem uitgaan. Hij wordt zo beminnelijk voor een volk dat het niet meer weet. En dat zeggen moet, wat zullen we doen? Die mogen het geheim gaan leren bewonderen. Dat hij het heeft gedaan. Dat zij nou niets hoeven toe te doen, niet kunnen toedoen, niet mogen toedoen, maar ook niets hoeven toe te doen. Omdat hij nou is afgedaald naar deze lage aarde. en de zondelast, de schuld heeft willen dragen voor de zijne. Dat nu een weg is ontsloten, waarlangs zo gevallen Adams kind wederom tot genade kan komen. Gemeente, wat gaan dat toch een zoete blijdschap geven, als je een opening krijgt in die weg. En als je dan mag geloven dat je nog zalig kunt worden. Dan kan het hart soms branden van liefde voor de Heere Jezus. Wanneer je, al is het dan maar van verre, op hem mag zien. Maar nou de grote vraag. Is hij de mijne? Mag ik hem ook mijn zaligmaker noemen? Mag ik dat weten op goede gronden? Dat hij ook voor mij de dood is ingegaan en nu zit aan de rechterhand van God. Ik weet wel, er zijn er tallozen die daar niet over inzitten. Er zijn er duizenden die zichzelf hebben verzekerd van de zaligheid en nu roemen in een Jezus van 5 letters, een Jezus waar nooit plaats voor is gemaakt. Maar voor het oprechte volk is dat nu juist de grote vraag. Ook voor u, ook voor jou. Daar is een vraag die ik brandend ben te weten, een vraag die mij zo vaak beangstigt en verdriet. Mag ik met recht een kind des Heren heten? Ben ik zijn eigendom? Of ach, ben ik het niet? Kijk, geliefden, op die vraag gaat de Heer nu een antwoord geven door zijn woord en geest in een weg waarin we doodlopen met al het onze. Mannen, broeders, wat zullen we doen? Komt er een tijd in ons leven dat onze mond wordt gestopt en dat we met de gehele wereld verdoemelijk liggen voor God? En dan blijft er geen lief, gewillig mens over. Maar een verdorven mensenkind die niet alleen zonde doet, maar ook zondaar is. Die zo kan instemmen met die dichter van 38, zulk een last van zonde en plagen. Niet te dragen drukt mijn schouders naar beneden. Dat blijft er over. Een mens die verwacht onder te zullen gaan en die het met God eens wordt. Want hij doet het niet verkeerd. Hij is recht in al zijn weg en werk. Uw doen is rein, uw vonnis gans rechtvaardig. In die weg gaat Jezus zich openbaren aan het hart. Als die dierbare borg en middelaar die zijn ziel heeft uitgestort in de dood om vijanden met God te verzoenen. En groter nog gemeente als hij zich ook wil wegschenken. Door het verlies van al het mijne heen, als hij zich wil verenigen met zo'n monster van ongerechtigheid, als hij wil verzekeren van zijn hartelijke liefde en trouw en wil zeggen, ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven, daar wil de Heere nou zijn woord voor gebruiken. En daar kan de Heer ook het sacrament voor gebruiken, gemeente. Het sacrament van het heilig avondmaal. Ook wel het sacrament van de heilige doop. Dat is immers een teken en een zegel. Een ontwijfelbaar getuigenis van dat genadeverbond. Laat ik een voorbeeld geven. Als een vrouw in het huwelijk treedt met een man, dan krijgt hij... Die vrouw een andere naam. Hè? Dat was daarnet toch ook zo. Hè? Dan richt je je tot vader van manen, om maar een voorbeeld te geven. En dan moeder van manen. Nou ja, Nijkamp erachter, want dat is toch haar eigen naam. Hè? Dat neemt ze toch ook wel weer mee het huwelijk in. Maar het zou toch wel vreemd zijn als ik vanmiddag had gezegd, wat is hier op uw antwoord, vader van manen, moeder Nijkamp. Nee toch. De een zou dan na afloop gezegd hebben, de dominee vergiste zich. En de ander zou gezegd hebben, dat willen ze toch zo niet? Of zijn ze nu al zo modern dat die vrouw de naam van haar man niet wil dragen? Dat is natuurlijk al die dwaasheid van vandaag de dag. Hè. Dat hypermoderne. Dat doorgeslagen individualisme. Een gemeente nou geestelijk, hè? Als een mens nou zijn naam mag verliezen voor God. Als een mens mag ondergaan in zichzelf. Nou, dan het wonder dat de Heere zo'n mens overneemt. En dat zo'n mens dan wordt ingeschreven op de naam van de Heere Jezus Christus. Dan moet je denken aan de doop. Hè? U begrijpt, dat is hier de volwassen doop geweest in Handelingen 2... Wanneer dan een zondaar daar in Jeruzalem zijn naam leerde spellen in hartelijke verbrokenheid, dan mocht hij in de doop beleven dat hij zijn eigen naam verloor en dat God hem overzet op de naam van Jezus Christus. En dan hoeft dat niet altijd te gebeuren op het tijdstip van de doop, dat kan met de kinderdoop ook niet. Maar de inhoud daarvan moet toch worden gekend door ons allen. Een iegelijk van u worden gedoopt in de naam van Jezus Christus. Dus de kracht van die doop, de inhoud van die doop moet worden gezocht bij de Heere. En daar leren nou al Gods kinderen iets van. Dat ze enerzijds kinderen des torens zijn onderworpen aan allerhande ellendigheid. Ja, aan de verdoemenis zelf. Dan gaan ze van harte ook onderschrijven. Maar nou anderzijds dat zijn bloed wast en reinigt van alle zonde. Is dat toch een kostelijk psalmversje, hè? Psalm 51 vers 4, ontzondig mij met hyssop en mijn ziel nu gans mee laat zal rein zijn en genezen. Kinderen, jongens, meisjes, was mij geheel, zo zal ik witter wezen dan sneeuw die vers op het aardrijk nederviel. Ja, maar hoe moet dat nou? Kom, zegt de Heere, kom maar. Kom dan en laat ons te samen richten, al waren uw zonden als scharlaken, ze zullen wit worden als sneeuw. Al waren ze rood als karmozijn, ze zullen worden als witte wol. Dat is nou dat geestelijke huwelijksverbond. Ik zal u mij ondertrouwen in gerechtigheid en in gericht en in goede tierenheid. Gemeente, Jezus trouwt zijn volk in gemeenschap van goederen. Hij neemt alles mee. En hij neemt ook alles over. Hij neemt alles over wat zijn bruid meeneemt in dat huwelijk. Haar schuld, haar ongeloof, haar duisternis, haar ongerechtigheid. En dan kan de Heere van ons niets gebruiken. En dan komt hij met het zijne. Zijn onschuld en heiligheid. Hij trouwt in gemeenschap van goederen. Dan brengt hij alles mee. Dan houdt hij ook niets achter. Dan omhelst hij zijn bruid in de armen van zijn goddelijke liefde. En zo zie ik een zwarte bruid afdalen in het water van de doop daar in Jeruzalem op de Pinksterdag. Een doemwaardig volk dat het vonnis des doods aanvaardt. Maar dat zich over mag geven aan het woord van Petrus, een iegelijk. Een ieder van u worden gedoopt in de naam van Jezus Christus. Een volk dat dat de kracht van dat bloed nu mag ervaren. Een volk dat de vrijspraak mag ontvangen uit de mond van de Vader. Een volk dat in de terugleiding tot God de Vader, de Geest, mag ontvangen als het zegel op die verkregen verlossing. Als het onderpand van de beloofde erfenis. En gij zult de gave des Heiligen Geestes ontvangen. Dat is dus de Geest als de beloofde gave. De Geest is een volheid. De Geest als persoon die woning maakt in het hart. Je zou ook kunnen zeggen, dat is de trouwring. Dan geeft Jezus een trouwring aan zijn lieve bruid. Bewijs van oprechte liefde, maar ook belofte van altijd durende trouw. Gemeente, u weet dat wel, hè? Daar mogen een man en een vrouw aan denken, ook als ze door omstandigheden een tijdje uit elkaar zijn. Eén is in het buitenland bijvoorbeeld en dan zijn ze van elkaar gescheiden en ze zien elkaar niet. En dan mogen ze toch kijken naar die trouwring. Ik ben toch getrouwd, het is toch waar. En die ander denkt aan mij en ik denk aan die ander. Nou, zo denkt Jezus ook aan zijn volk. En dat volk denkt aan hem door die geest. De Heere zegt als het ware in die ring, u en ik, wij horen bij elkaar. Ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde, daarom u getrokken met goede tierenheid. En daar mogen ze dan ook aan denken bij alles wat er tegenop komt, en dat is ontzaglijk veel. Maar die geest is de trooster, die het zijn kerk indachtig maakt en verzegelt wat Christus gesproken heeft. Zie, ik ben met u al de dagen tot aan de volleinding der wereld. Wat een heerlijk antwoord mag Petrus hier geven op de vraag van die verslagen zondaar en op de Pinksterdag. Mannen, broeders, wat zullen we doen? Hij zegt, bekeert u. En een iegelijk van u worden gedoopt in de naam van Jezus Christus tot vergeving der zonden. En gij zult de gave des Heilige Geestes ontvangen, want u komt de belofte toe en uw kinderen. Hoor je dat, doopouders? U en uw kinderen. En allen die daar verre zijn, zovelen als er de Heere onze God toeroepen zal. Daar ligt zoveel in. De Heere mocht het maar uitwerken. We kunnen het alleen maar aanstippen, ook vanwege de tijd. Maar nou, dat werk des Heeren. Het is een vraag van zondaren. Het is een antwoord van Petrus, maar daar is ook een werk, een goddelijk werk hier. Het werk des Heeren. We zingen eerst Psalm 25, vers 2. Heer, hij maakt mij uw wegen door uw woord en geest bekend. En wat volgt? 25, wij zingen daarvan het tweede vers. En met veel meer andere woorden betuigde hij en vermaande hen, zeggende: word behouden van dit verkeerd geslacht. Heeft dat nou doel getroffen? Ja, daar hebben we ook al iets van gehoord. Maar mocht er nog twijfel over bestaan, gemeente, let dan op vers 41. Daar staat er die dan zijn woord gaarne aannamen. Dat is wat anders geweest dan in die gelijkenis van de zaaier en het zaad. Hè. Met blijdschap hebben ze het woord aangenomen en het was maar voor een tijd. Blijdschap zonder een wortel, dat verdampt. Maar hier was een wortel. Vers 37 en 38. En dan in vers 41, die dan zijn woord gaarne aannamen, werden gedoopt. En er werden op die dag tot hen toegedaan omtrent 3000 zielen. Moet je toch eens denken. De oude dominee P. Honkoop van Den Haag, of Eerseke, of Rijssen. Die zei wel eens, nu lijkt het of je kunt 3000 preken houden en dan ben je blij als er één wordt bekeerd. Maar toen op die ene preek 3000 mensen bekeerd op één dag. Je hebt dat wel gelezen misschien in het kerkelijk nieuws, hè, van die dominee in Schotland, hè, die er niet uitzag. De mensen gniffelden een beetje toen die op de preekstoel kwam in Glasgow was. En dan gaat hij dat verhaal vertellen van die bedelaar en die prinses. En dan is er niemand meer die lacht, dan op de duur. Dan raakt die vergadering zo diep onder de indruk. Dan zijn er 600 mensen die zo aangedaan worden. Dan wordt er later van getuigd, toen zijn er 600 mensen tot God bekeerd. Dan zouden wij zeggen, het zal wel niet, hè. Nee, kan niet. Nee, het is allemaal gevoelswerk natuurlijk. Ja, wat moet je dan hiervan zeggen? Dus dat kan wel. Nee, het kan niet. Het kan ook nooit als het van ons moest komen, als God het doet, gemeente. En de Heere werkt krachtig door. Ja, dan gebeurt dat wel. En we weten ook nog niet wat we gaan meemaken, hoor. Als het Joodse volk tot bekering gaat komen, dan zul je ze wat meemaken. Want de wereldgeschiedenis gaat niet als een nachtkaarsje uit. Tuurlijk, het allerlaatste, dat zal verschrikkelijk zijn. De grote verdrukking en de openbaring van de antichrist en de grote afval. En als de Zoon des Mensen dan komt, zal hij dan nog geloof vinden op de aarde. Maar als je goed leest in wat er staat in Romeinen 11, hè, indien dan de verwerping van de Joden is de verzoening der wereld, wat zal dan de aanneming zijn anders dan het leven uit de doden? Er staat nog een heerlijke bloeitijd te wachten voor de kerk hier op aarde. Oh ja, dat vindt die dominee zeker. Nee, dan moet je maar eens in de kanttekeningen lezen. De geachte kanttekenaren, ja, ja. Ja. En je hoopt toch ook dat het waar is? En je hoopt toch vooral ook dat je daarin mag delen? Ja, want dan zouden er nou 10.000 bekeerd worden op één dag. En je zou er buiten vallen. Dat zou ook wat wezen, hè? Een poosje consulent mogen zijn in de tijd toen ik in Krimpen stond in Rotterdam-West. En daar heb ik meer dan eens het verhaal gehoord van die Koninginnedag. Want de catechisatie viel toen precies op de Koninginnedag. En die ouderling een week daarvoor, die dacht, zal ik wel. Ja, ik kan het wel afkondigen, maar er komt misschien toch niemand. Koninginnedag. Dus hij zei, jongens, ja, ik volgende week toch catechisatie hoor, ik verwacht jullie. En toen met lood in zijn schoenen ging hij naar de kerk toe, want misschien zou er gewoon helemaal niemand zijn. En hij komt die ruimte binnen en dan zaten er 3, vier. 4 waren er gekomen, de rest was thuisgebleven of naar de kermis gegaan of wat dan ook. Hè. Toen dacht hij, zal ik dan maar die 4 naar huis toesturen? Nee, niet doen. En toen zuchtte die van binnen tot God. Hij zegt, Heere, wilt u dan toch op een bijzondere wijze aanwezig zijn? Wilt u helpen alstublieft? En toen zijn 3 van die 4 jongeren zijn tot God bekeerd. Op die catechisatie. En de vierde, ik ken hem persoonlijk, hij leeft ook nog. En die kan het ook getuigen. Die vierde werd toen niet bekeerd, dat is later gebeurd. Maar die man, die jongen, die vierde was zo onder de indruk. Dat is hij ook nooit meer vergeten. Dus laat je plekje ook maar nooit leeg. Hè? In de kerk niet en op de catechisatie niet en in een weekdienst niet. Want het zou zomaar kunnen dat de Heer dan juist voorbij komt. En als je er dan niet bent, hè? Nou, Bartimeus zat langs de kant van de weg. In Jericho, als die daar nou eens niet gezeten had en gedacht had van nou blijf maar eens thuis. De Heer Jezus kwam voorbij, dan was hij voorbij gegaan en ja, kijk eens. Dus laat je plekje nooit leeg, want dat zal tegen je getuigen in die laatste dag. En dan moet je zien wat er gebeurt. Ongeveer 3000 zielen. En dat is des te wonderlijker, gemeente, omdat er geen achtergrondmuziek klonk en zo, weet je wel, zo'n muziekje. Zo'n orgel dat langzaam maar zeker begint aan te zwellen. Mag ik even uw hand zien? Ja, er zit een heer. Ja, u voelt dat God tot u spreekt. Mag ik even uw hand zien? En kom dan zo meteen maar naar voren. Kom maar naar voren. Ja, er is nog iemand daar. Ja, nee, dat is natuurlijk in die evangelisatiesamenkomsten waarin op het gevoel van de mensen wordt gespeeld. Om dan voor Jezus te kiezen. Billy Graham heeft later gezegd, er waren geen 5 op de 100... van die mensen die naar voren kwamen, geen 5 op de 100 zijn doorgegaan. 95 vielen weer terug. Ja, geen wonder ook. Als er zo op het gevoel wordt gespeeld, dan worden ze vervolgens verteld, nou ben je een kind van God, dan moet je zondagsgebed bidden, en dan mag je hier je handtekening nog zetten, want al zo lief heeft God de wereld gehad. Nou, je hoort ook bij de wereld, hè? Nou, heeft God jou ook lief gehad? Ja, ja, echt. Dat moet je nou geloven, nu. En zet je hand op, al zo lief heeft God Pieter of Mark gehad. Nee. Die prediking van Petrus was geen lieve prediking. Waarin de mens wordt opgeroepen om God toe te staan om iets voor hem te doen. Dat is een valse evangelie. Het is niet de prediking die op de Pinksterdag heeft geklonken. Want die was ontdekkend. Daaronder werd de mens schuldig gesteld en werd het godswerk verheerlijkt. En dan toch 3000 zielen op één dag. 120 aan de morgen van die dag. 'S Avonds was de kerk ruim 3120 of zo. Dat is nou de kracht van het oude evangelie. Dat is die old-time religion. Give me that. Vraag maar. Naar die oude waarheid. Dat evangelie, dat is levend en dat is krachtig. Altijd weer nieuw. Al is het dan een ergernis voor de Jood en een dwaasheid voor de Griek. Maar het is een kracht Gods tot zaligheid. En iegelijk die gelooft, eerst de Jood. Dan ook de Griek. En dan heeft de Heere een gewillig volk op de dag van zijn heerkracht. Want die dan zijn woord gaarne aannamen, werden gedoopt. En op die dag melden zich 3000 mensen aan. Nee, staat er niet. Er werden er 3000 toegedaan. Door wie? Ja, door God natuurlijk. Toegedaan. Die stonden er buiten, maar werden door de Heere er binnen gezet. En zo mochten ze binnen gaan. Dan moest denken. He, bijvoorbeeld de verjaardag van een kind. He. En er mogen veel vriendjes van school komen, maar 1 jongen mag niet komen. Die wordt niet uitgenodigd. Dat grijpt diep in. Dat is pijnlijk. Dat weet hij jaren later nog steeds. En dan gaat hij huilend naar zijn moeder toe. Boos en verontwaardigd. Ik mag niet komen op dat feestje. Hij begrijpt het niet. Hij vindt het ja, niet eerlijk. Nou, lieve gemeente, wat zouden wij nu zeggen als de Heer ons buiten liet staan? Zou je dan boos zijn? Verontwaardigd zijn? Waarom anderen en ik niet? Waarom worden die mensen bekeerd? En nou, ik vraag erom en bij mij gebeurt het niet. Of zou je bedroefd zijn? En dan is er een volk. Dan geloof ik toch ook in Rilland Bad, een volk dat bij wijze van spreken dan wenend naar huis toe gaat en dat toch niet hard van de Heere kan denken, in tegendeel. Die staan er buiten om eigen schuld. En die zijn het waard om altijd buiten te blijven staan. Maar God zet ze er binnen. Waarom? Om de naam van Jezus Christus, zalig die geroepen zijn tot het avondmaal van de bruiloft des Lams. Was gisteren een bruiloft, geloof ik, in Engeland. Iedereen sprak erover en van tevoren lagen er al mensen op de stoep in de Engelse vlag gewikkeld. En, nou ja, zal wel. Het is ook wel aardig misschien. Maar dat is toch niets, dat is toch helemaal niets vergeleken met deze bruiloft. Met dat avondmaal. Want dit gaat allemaal weer voorbij natuurlijk. Hè. Even gezien hoe de bruid gekust werd en zo. Maar om nou zelf de bruid te mogen zijn van Christus. En dan binnen te mogen gaan, binnen gesloten te worden. Gemeente, dat doet de Heere, dat doen ze zelf niet. Je vindt zelfs een schroom bij de buitenstaanders, Handelingen 5 vers 13, om zich erbij te voegen. En ja, die zitten er toch ook nog wel, hè? Ja, ja, ja. Die bij de wereld niet meer kunnen houden, maar zich bij God volk niet durven te rekenen. Maar die worden toegedaan. Op Gods tijd en op Gods wijze, door het wonder van die eenzijdige liefde. En daarom gij die God zoekt, in al uw zielsverdriet houdt aangrijpt, moet uw hart, zal vrolijk leven, nooddruftige veracht zijn goedheid niet. Nooit zal die zijn gevangenen begeven. Blijf maar liggen voor de poort, doordat die poort open gaat. Zo hij vertoeft, verbijten, hij zal gewisselijk komen en die achterblijven. En tot wie komt hij dan? Tot mensen die lopen met die vraag van binnen. Mannen, broeders, wat zullen we doen? En die krijgen een antwoord. Dat hebben we beluisterd. Bekeert u, laat u dopen. Maar dan ook nog die belofte. Hè? U komt de belofte toe en uw kinderen. Wat is nou die belofte? Dat is de grote belofte van het genadeverbond. Ik zal u zijn tot een God en uw zaad na u. De belofte van schuldvergevende liefde door het bloed van de Heer Jezus. Is ook de belofte van de Heilige Geest. De vernieuwing van ons verdorven bestaan. En dat wil de Heer nou schenken. Schenken aan mensen die enkel vlees zijn. Ik zal van mijn geest uitstorten op alle vlees. En dan mag je om vragen, ook onze jonge mensen, die mogen ook meedoen met Pinksteren. Uw zonen en uw dochteren zullen profeteren. Uw jongelingen. Ze zullen gezichten zien. Dus lezen wat dominee Van Reenen daarvan schrijft. Hè? Gezichten zien, een gezicht van hun eigen schuld, een gezicht van Gods recht, een gezicht van de dierbaarheid van Christus, een gezicht ook op de eeuwige heerlijkheid. En dan gaan ze dromen, dromen. Ja, dan gaan ze ook profeteren. Dat betekent God klaarlijk kennen, zegt de kanttekenaar. En dan anderen ook onderrichten, jonge mensen die tot die klare, heldere kennis mogen komen van God en Christus. En dat in de weg van de waarachtige bekering. En dan anderen er ook van te vertellen, anderen de rechten van zijn mond met lust te vertellen. Gemeente, ik weet toch geen beter werk dan dit werk en geen beter woord dan Gods woord. En geen betere koning dan deze koning. Met al mijn gebrek, hoor. Ja, 6 jaar lang ook in het Zeeuwse nog mogen arbeiden. Ik moet nog wel eens terugdenken aan die eerste keer. Hè. Net bevestigd in Krabbendijk. En toen hier mogen voorgaan op een zondagmiddag. Uit Johannes 16 over die geest die overtuigt van zonde, gerechtigheid en van oordeel. En die Christus zal verheerlijken. Nou, misschien bent u het vergeten, dat zou best te begrijpen zijn. Als u dat woord maar niet vergeet, als u dat woord nu maar opzoekt en dan vraagt, Heere, wilt u dat ook doen aan mij? Ja, opdat je erin mag delen. U en uw kinderen, misschien zegt er ach, dominee, u gunt het ons wel en het is allemaal wel waar, maar ik moest toch eens weten, hè, wie er voor u zat. Nou, u kunt mij nooit meer tegenvallen. Als ik mezelf een beetje ken, gemeente, dan kan een ander je nooit meer tegenvallen. Ja, zegt u maar, ja, maar bij u is het dan anders geworden en dat hart van mij, dat wil maar niet buigen. Mag ik dan nog één belofte noemen? Dat is een hele grote belofte. Maar het is niet een belofte waar je eerst iets voor moet doen, hè? Een voorwaardelijke belofte. Het is een onvoorwaardelijke belofte uit Ezechiël 36. Ik zal het stenen hart wegnemen uit uw vlees. En ik zal u een vlezen hart geven. Nou, dat is het grootste wonder, heeft de Heer al bij de doop gezegd. En daar in Izi, in Nigeria, konden ze dat haast niet geloven. Ik zat een keer met de studenten van de Bijbelschool voor me. Toen zei er één dominee, dan moet u eens echt eerlijk vertellen, is dat nou waar? Dat blanke, die witten, die, ergens in Zuid-Afrika, daar hebben ze iemand opengemaakt en zijn hart eruit gehaald. En toen hebben ze het hart van een ander erin gestopt. Ja, ik zeg, dat heet dan harttransplantatie. Is dat waar? Ja, ik zeg, dat is waar, dat is echt gebeurd. Zo. Die blanken kunnen alles. Ik zeg, pas op dat je dat niet nog een keer zegt. Want die blanken, die kunnen niet alles. Eén ding kunnen we niet, hoor. En dat kunnen jullie niet en dat kunnen wij ook niet. Een nieuw hart geven. Een hart dat de Heere vreest en lief heeft. Maar dat kan de Heere wel. Smeek hem er maar om. Zodat je zondaar voor God mag worden als een rechteloze. Want u komt de belofte toe en alle die daar verre zijn, zo velen. Als er de Heere God toe roepen zal, dan moet het ook uitkomen in ons leven, gemeente. Daar willen we mee besluiten. Word behouden van dit verkeerd geslacht. Dat is de wereld en dat is de godsdienst zonder God. Niet van twee walletjes eten. Je afvragen wie je vrienden zijn. Niet omdat we ons beter voelen. Maar omdat het niet samen kan gaan. Ik denk wel eens dat dat een van de grootste zorgen is in ons kerkelijk leven op dit moment. Ja, u bedoelt de islam. Nee, ik bedoel niet de islam. U bedoelt die liberalen D66 en zo. Nee. Maar dit. Dat we niet meer duidelijk zijn. Dat we zijn gaan sjoemelen met de waarheid, met het woord van God. En al is het niet met de waarheid, want we horen nog graag een rechtzinnige waarheid, moet ook een beetje bevindelijk zijn. Ja, maar als het gaat over het leven en de levenswandel, een beetje meedoen, ja, niet voorop lopen, een paar stappen achter de wereld aan. Ons laten beïnvloeden door de tijdgeest, want die houdt niet stil daar bij die kerkdeur daarvoor aan. Dat drinken we in, dat ademen we in. Gemeente, wees duidelijk. Alsjeblieft, wees duidelijk. Ik denk dat ook jonge mensen daar behoefte aan hebben. Want er zijn er altijd weer ouderen of volwassenen die zeggen, ja, daar prikt de jeugd doorheen. Dan denk ik, oh, dat weten ze altijd precies, dat de jeugd daar doorheen prikt. Ik geloof er niks van. Weet je waar de jeugd doorheen prikt? Als het niet echt is. Als het niet echt is. Maar als je de waarheid vertellen. Ik weet het uit mijn eigen leven, ook van mijn vader. En dan zei hij altijd, dank je wel, pa. Maar je voelde dan toch heel goed dat hij het met je meende. Dat hij je ondergang er niet voor over had. Nou, en zo mogen die broeders van de kerkraad hier ook nog werkzaam zijn. Denk eraan, hè. Zo mogen ze werkzaam zijn. En leef dan zo en spreek dan zo en handel dan zo ook als gemeente dat ze hun werk niet al zuchtende hoeven te doen. Begrijpt u me? En dan ligt het voor uw verantwoording. Maar Petrus zegt, word behouden van dit verkeerde geslacht. Vraag maar om dat godswerk. Ik zal maken dat hun werk in der waarheid zijn zal. Volk van God, dat is nou het geheim van uw zaligheid. Dat godswerk. Ze werden toegedaan. En zo eindigt de Pinksterkerk in het loflied ter aanbidding, waar hem die op de troon zit en het lam zal worden toegebracht. De lof, de eer en de dankzegging tot in alle eeuwigheid. Amen.